Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Denk aan het vaderlijk meedogen en loutere goedheid, liefde koorden, de versen 3 en 5 van Psalm 25. Als we vanavond de schriften openen, dan doen we dat bij de 32e psalm. Die psalm willen we samen gaan lezen, psalm 32. En na de schriftlezing zingen we psalm 86, het achtste vers. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in gena. 86, het achtste vers. Een onderwijzing van David. Wel gelukzalig is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Wel gelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullende ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogten. Mijn zonde maakte ik u bekend. En mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. En gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Hierom zal u ieder heilige aanbidden in Vindenstijd. Ja, in een overloop van grote wateren zullen ze hem niet aanraken. Gij zijt mij een verberging. Gij behoedt mij voor benauwdheden. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, het welk geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genaken. De goddeloze heeft vele smarten, maar die op de Heere vertrouwt, die zal de goede tierenheid omringen. Verblijdt u in de Heere en verheugt u, gij rechtvaardigen, en zingt vrolijk, al gij oprechten van hart. Wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Voor de derde maal richten we onze aandacht op de 51ste zondag van onze catechismus. Zondag 51, waarin het gaat over de vijfde bede van het Onze Vader. De bede die luidt, vergeef ons onze schulden gelijk, wij ook vergeven onze schuldenaren. En dat betekent volgens de uitleg van ons leerboek, wil ons arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen. Gelijk wij ook dit getuigenis van uw genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Laten wij samen bidden. Heren, opnieuw mogen wij rondom uw woord samen zijn. En opnieuw mag dat gedeelte uit het gebed dat gij, Heer Jezus, eenmaal voorgezegd hebt. Dat gedeelte waarin het gaat over de belijdenis van en de beden om vergeving van zonde, onze aandacht hebben. We hebben daar al bij stilgestaan eenmaal en nog een keer. En nu mogen we vanavond met elkaar naar een antwoord uit de schriften zoeken op de vraag hoe een mens dan aan die vergeving van zonde deel krijgt. Het is ook zo'n voorname zaak, heren. We kunnen in ons leven veel bereiken. Maar datgene wat tot deze bedeling behoort, moeten we straks ook een keer allemaal teruggeven. Daar nemen we niets van mee. En daarom datgene wat we hier bereiken, dat is uiteindelijk maar voor een tijd. En dat is niet voor de eeuwigheid. Daarmee kunnen we ook niet voor u verschijnen. Al zitten er vele zegeningen van u in, vele voorrechten en weldaden. Daarmee is de zaak niet gered. We kunnen ermee door het leven komen. We kunnen er niet mee uit het leven scheiden. Trouwens, we kunnen er ook niet echt mee door het leven heen komen. Dan moeten er toch andere dingen gekend worden en bezeten worden. En daar is toch zeker ook die zaak van de vergeving van zonden bij. Heren, om recht te kunnen leven, om zalig te kunnen sterven, om straks ook voor u de rechter te kunnen verschijnen, moeten we daar wetenschap van hebben. En moet ook in ons leven niet alleen theoretisch, verstandelijk en beschouwend, maar ook heel praktisch en ondervindelijk de vraag en antwoord hebben gekregen hoe wij deel zullen hebben aan die vergevende genade van God in Christus. Vanavond willen we bij die zaak stilstaan, heren, en de schriften openen om te zien wat u daarover zegt en welke weg u daarin wijst en hoe u dat alles tot belevingswerkelijkheid maakt in het leven van zondaren. Geef zicht op de schriften, geef licht in uw woord, geef in het spreken, heren, dat we niet anders begeren te doen dan naspreken wat gij voorspreekt. En geef dat we ook in het luisteren er helemaal bij betrokken mogen zijn vanuit het besef dat dit toch zulke voorname en gewichtige dingen zijn. Hier kan nou niemand van zeggen, het gaat mij niet aan en ik heb er geen belang bij. En als we dat nog wel zeggen en denken dat het ons niet aangaat en dat we er geen belang bij hebben, als we nog wel denken dat andere dingen in ons leven meer aandacht verdienen omdat die belangrijker zijn, wat vergissen we ons dan, heren, en wat zijn we dan nog blind ten aanzien van de dingen die echt van waarde zijn. En als het dan zo nog is, heren, doe ons vandaag toch zien hoezeer wij op een verkeerde weg zijn en hoezeer het nodig is om op een andere weg gebracht te worden en om wel deze zaken gewicht te gaan geven in ons leven. En als we er dan toch iets van beseffen, heren, zouden we dan ook niet met aandacht en geconcentreerd op datgene wat gij ons laat zeggen luisteren, wilt u door uw Heilige Geest geven. En laat er niet zijn wat ons daarin hindert. Heren, laat de vorst der duisternis er ook niet in slagen om ons met andere dingen bezig te houden. Hij heeft dat mogelijk al zo vaak gedaan. En hij heeft er ook al zo mogelijk zo vaak resultaat op gehad. En zo vaak zijn er al kerkdiensten geweest die door ons wel zijn bijgewoond, maar die eigenlijk helemaal verloren zijn gegaan, die ook niets nagelaten hebben en die geen uitwerking hadden. Heren, u weet hoeveel van die kerkdiensten er zo al gepasseerd zijn. Laat het met de dienst van vanavond toch zo niet wezen. En laat het met deze dienst bij niemand zo wezen, o God. Maar geef ons uw geest. Want als uw geest ons regeert, als uw geest in ons hart werkt, heren, dan zijn wij erbij. Met hoofd en hart wilt u dat schenken. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Wilt u uw rijk uitbreiden, ook door middel van de prediking, het door u gekozen middel om zalig te maken die geloven. Heren, dat is toch het woord, het middel om zondaren te wederbaren. Het woord, dat is het zaad der wedergeboorte. En het is voor de wedergeborenen tegelijkertijd ook de spijs voor hun ziel. Heren, mag dat woord van u dan zijn werking doen, bij aanvang en bij voortgang. En wilt gij zo uw genade verheerlijken in ons aller leven. En overal waar uw woord verkondigd wordt, heren. U roept daar mensen toe. Het is niet altijd een eenvoudig werk. Als ze het in eigen kracht moeten doen, is het zelfs een onmogelijk werk. En daarom hebben ze uw kracht en uw genade, uw bekwaammakende, uw getrouwmakende genade er zozeer bij nodig. Wilt u die niet onthouden? En zegen hen die in het woord mogen arbeiden, opdat ze dat doen mogen, ook met vrucht voor zichzelf, en opdat ze zien mogen dat gij hun arbeid nog inschakelt in uw grote werk, en dat gij door dat werk wat mensen verrichten mogen, toch ook uw naam wilt verheerlijken. Wat een zegen is dat, heren, als we mogen weten dat u toch doorgaat met uw werk. We moeten het vaak geloven zonder het te zien. Maar er is inderdaad reden om het te geloven, want u hebt het beloofd. Maar laat het dan inderdaad ook wel eens zien, o God, dat er nog toegebracht worden, dat er nog mensen als burgers van Sion geboren worden, en dat ze op de rol waar gij de volkeren op schrijft worden bijgeschreven, en dat zo het aantal van hen die u vrezen mag vermeerderen onder jongeren en onder ouderen, ja, zelfs ook onder de ouden, maar bijzonder toch ook onder onze kinderen, heren, en onder onze jonge mensen. Zoek ze op, zoek ze vroeg in hun leven op en trek ze met de koorden van uw liefde, waarmee gij al degenen die u vrezen trekt en blijft trekken. Heren, wilt u vergeven al onze zonden? Als we met elkaar over de vergeving van zonden mogen nadenken, en dan past het ons ook wel om in het publieke gebed gemeenschappelijk schuld te belijden. Want er is zoveel schuld, er zijn zoveel ongerechtigheden bij een ieder van ons, en bij ons ook gezamenlijk. Heren, we zijn niet geweest die we moesten zijn, integendeel. U hebt zoveel op ons aan te merken, en terecht. En u kunt ons veroordelen vanwege al datgene wat kwaad is in uw ogen. Wat hebben we het nodig, heren, dat u die vergeving schenkt, ook over ons als gemeente, ook over ons als kerken, ook over ons als volk. O, zie ons niet aan in onszelf, maar zie ons nog aan in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Dan zal het kunnen, heren, dan kunt u ook met ons te doen hebben. Dan hoeft u ons niet weg te sturen, maar dan kunt u ons ook genade bewijzen. Gedenk gij allen die het moeilijk hebben. U weet wie en waar. U weet onder welke omstandigheden. U weet welke nood. Laat het tot u mogen uitdrijven. En wilt gij genadig voorzien in al onze noden en behoeften. Zegen gij, heren, degene die lijden in deze wereld. Degene die door rampen en door leed getroffen zijn. Buiten ons land, ver weg, maar ook binnen onze landsgrenzen. Elke keer weer gebeuren er toch dingen, heren, zoals recentelijk ook weer in Enschede, waar we stil van worden en waar we verbaasd bij zijn als we de rampen en de maat, de afmetingen van de rampen zien die zich kunnen voltrekken, zomaar in een ogenblik. En als we dan denken aan de slachtoffers en aan het leed dat gekomen is, heren, wat is er dan ook veel behoefte aan vertroosting en aan ondersteuning, en dat moet toch ook weer bij u vandaan komen. Heren, we denken aan al diegenen die verdreven zijn, die lijden moeten, die vervolgd worden. Ontfermt u zich, o God, en wil nog genadig aan zulken gedenken. Hoor ons, heren, niet omdat we daar enig recht op hebben, maar doe het om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 6. Het tweede, het vierde en het negende vers. Vergeef mij al mijn zonden en keer eindelijk, Heer, toch weder. En de Heer wilde op mijn kermen. 2, 4, 9 van Psalm 6. Onze Vader opslaan en daaruit de vijfde bede willen lezen. Vergeef ons onze schulden gelijk, ook wij vergeven onze schuldenaren. Daar roep ik u even in herinnering waar we tot nog toe al bij hebben stilgestaan. Dat is in de eerste plaats bij de overweging dat vergeving van zonde zeer noodzakelijk is. Want wij zijn nu eenmaal, en dat halen we ook uit het antwoord dat onze catechismus geeft op vraag in zondag 51, wij zijn slechts arme zondaren. En wat moet een arme zondaar, een zondaar met lege handen nu beginnen als hij voor God moet verschijnen en als zijn leven als een film wordt teruggedraaid? En als God hem gaat aanwijzen wat er allemaal in zijn leven zit en ligt. En wat onverzoend is. En daarom, alleen daarom al, is vergeving van zonde een van de meest noodzakelijke dingen in uw en mijn leven. We hebben met elkaar daarna overdacht, wat is dan de vergeving van zonde? En hoe geeft God de vergeving van zonde? Hoe is het mogelijk, anders gezegd, dat God de zonde vergeeft en dat er in navolging van het voorbeeld van de Heere Jezus dat hij zelf in dit onze Vader gegeven heeft om vergeving van zonde gevraagd mag worden? Daar heeft onze catechismus ook een antwoord op gegeven. Het antwoord namelijk, dat kan God doen, maar alleen op grond van het bloed van Christus. Omdat de Heer Jezus zich in de dood gegeven heeft, daarom kan God op grond van dat offer zich een verzoend God betonen. Op grond van dat offer kan God ook de schuld van zijn volk uit zijn boek delgen en geen van hun zonden aanzien. Want hij heeft ze allemaal op Christus gelegd. God heeft ons aller ongerechtigheid, zegt de profeet, op hem doen aanlopen. En dat heeft de Heer Jezus tot in de dood vernederd. Maar nu hij dat offer gebracht heeft en de prijs betaald heeft en verzoening aangebracht heeft, nu is het mogelijk dat God vergeeft en dat er ook om die vergeving gebeden mag worden. Maar dan blijft er nog een vraag liggen en ik heb u die vraag vorige keer al genoemd en die zult u misschien, als u goed luistert en als u vooral met heilbegeerte luistert, bij uzelf ook al hebben voelen bovenkomen. De vraag, hoe krijg je daar dan deel aan? En hoe krijg je daar dan weet van? Dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van zonde geschonken wordt. Dat is ook een belangrijke vraag. Want dan kun je het erover eens zijn dat vergeving van zonde noodzakelijk is. En dan kun je het er ook met elkaar over eens zijn dat er vergeving bij God is. En dat God daar zelf voor gezorgd heeft in het offer van Christus. Maar dan de volgende vraag. En dat is toch ook weer een hele persoonlijke vraag. En hoe staat het nou met mij? Weet ik daar nou voor mezelf ook van? En kan ik met die wetenschap die de Heilige Geest leert straks ook zonder verschrikken voor God verschijnen? Dat we voor God verschijnen moeten, staat vast. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Daar twijfelt toch niemand aan dat we een keer voor de Heere zullen verschijnen moeten en dat we rekenschap moeten afleggen van hetgeen we gedaan hebben en dat de Heere dan over ons leven recht zal spreken en dat we dan ook een eeuwige bestemming zullen beërven. Het zij goed, het zij kwaad, daar twijfelt toch niemand aan dat die dag een keer aanbreekt. Maar kun je nou zonder verschrikken voor die rechter verschijnen? Dat kan. Maar dan alleen als je kennis aan dat bloed van Christus hebt. En als je daarachter hebt mogen leren wegschuilen. Als je deel hebt gekregen aan de vergeving van zonden dus. En vandaar dat het alweer zo'n hele belangrijke vraag is. Hoe krijg ik er dan deel aan? Wel, laten we uit het woord van God nagaan wat de Heere ons daarvan te zeggen heeft. En dan bedoel ik niet dat we vanavond stil zullen staan bij de vraag hoe we van God uit bezien aan de vergeving van zonde deel kunnen ontvangen, want dat is snel gezegd. Vergeving is volgens antwoord 126 dat God onze zonden om het bloed van Christus wil niet zal toerekenen. Dan rekent hij onze zonden ons niet toe. Maar dan rekent hij ons wat anders toe. Dan rekent hij zulke mensen de gerechtigheid van Christus toe. Zo ligt het van Gods kant uit bezien. God rekent niet meer de ongerechtigheid, maar de gerechtigheid van Christus toe. Maar daar ga ik verder niet over spreken. De vraag vanavond is, hoe beleeft de mens dat dan? En welke werkzaamheden kent een ziel daarbij? Dan noem ik u twee dingen. Rechtstreeks uit het woord van God. De Heere maakt in zijn woord immers duidelijk dat vergeving van zonde ons deel wordt in de weg van bekering en geloof. Die twee. Dat het in de weg van bekering gaat, dat wil ik u aantonen uit een woord van de Heere Jezus in het laatste hoofdstuk van het Lucas-evangelie. Bijna aan het eind van dat hoofdstuk lezen we van de ontmoeting van de opgestane zaligmaker met zijn discipelen. En dan lezen we daarbij ook dat de Heere Jezus aan zijn discipelen opdracht geeft om het evangelie te gaan verkondigen. En hoe formuleert hij dat dan? Hoe formuleert hij die opdracht? Hij zeide, vers 46, alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving van zonde. Ik lees dat zo, hij zegt, en in zijn naam gepredikt worden bekering en in het verlengde daarvan vergeving van zonden. Ze horen bij elkaar. In de weg van de waarachtige bekering komt er deel aan de vergeving van zonden. En dat het niet alleen in de weg van de bekering gaat, maar ook in de weg van het geloof. Ik verwijs u daarvoor naar een tekst uit het 10e hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen. Daar is Petrus aan het woord. Hij is uitgenodigd om bij Cornelius, die Romeinse hoofdman, in huis te komen. Hij is daar ook voor de Heer, door de Heere voor ingewonnen. Hij is daar in dat huis van Cornelius. Hij heeft daar gemerkt dat de Heere aan het werk is. Hij heeft daar de prediking van het evangelie gebracht. En in die prediking zegt hij in vers 43... deze, dat gaat het over de Heere Jezus, deze geven getuigenis, al de profeten, dat een iegelijk die in hem gelooft vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Zei de Heer Jezus in Lucas 24 dat het vergeving is gekoppeld aan bekering. Petrus zegt, en hij beroept zich daar ook op de profeet, daarvoor op de profeten die het ook zo gezegd hebben, waar de verbinding gelegd wordt tussen geloof en vergeving. En omdat dat zo is, wordt het evangelie altijd, als het goed gebracht wordt, gebracht met bevel van bekering en geloof. En zo heeft Paulus het gebracht, en dan denk ik weer aan een ander woord uit de Handelingen. Als Paulus zijn periode van werken in Efeze nog eens even in herinnering roept, en ook aan de ouderlingen van wie hij afscheid neemt in Handelingen 20, er nog eens een keer op wijst wat hij in die periode gedaan heeft toen hij onder hen arbeidde, dan zegt hij in vers 21 van hoofdstuk 20 van de Handelingen, dat hij bij de Joden en Grieken betuigd heeft de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus. Begrijpt u dan nu ook dat onze Dordtse leerregels, als het over de prediking van het evangelie gaat, zeggen dat die prediking gebracht moet worden met bevel van bekering en geloof? Er is niets zo bijbels als dat. Dus, kort samengevat, en ik weet dat ik dan nog niet uitgesproken mag zijn, maar even voor goed begrip van wat we tot nog toe hebben overdacht, samengevat, We krijgen dus alleen maar deel aan de vergeving van zonde in de weg van bekering en geloof. En dan moet u ze wel allebei bij elkaar houden. Dan moet u niet zeggen, nou hij heeft bekering en ik heb geloof, of ik heb bekering en hij heeft geloof. Die kun je niet van elkaar losmaken, die twee. Die zijn zo nauw aan elkaar verbonden. Die zijn ook altijd tegelijkertijd aanwezig. Het een zowel als het ander. Als je ze losmaakt, maak je ze allebei dood. Geloof zonder bekering, dat is ook geloof zonder goede werken, is een doodgeloof. Leest u het maar in Jacobus 2. En bekering zonder geloof, dat is er wel. Dat vind je in de schrift ook wel. Maar dat leidt tot wanhoop. Denk maar aan Judas. Er was bekering in zijn leven. Berouw. Schuldbesef. Maar hij greep naar de strop. Want er was geen geloof bij. Maar waar het echt is, waar de geest het werkt, waar bekering waarachtig is en waar geloof waar is, daar zijn ze altijd samen verbonden. Zo samen verbonden als een Siamese tweeling die je niet scheiden kunt. Nu, we zullen ze afzonderlijk uiteraard moeten behandelen, maar we blijven ze wel zien in onderling rapport, in onderling verband met elkaar. Allereerst dan een paar dingen over bekering en ook hoe wij via de bekering, langs de weg van de bekering, nou weet krijgen en deel krijgen aan de vergeving van zonde. Wat is dat eigenlijk, bekering? Ik kan u verwijzen naar zondag 33 van onze catechismus. Ik doe dat vanavond niet. Ik wil het eens even langs een andere weg proberen voor uw aandacht te krijgen. En dan zie ik drie elementen in de bekering. In de eerste plaats is daar de verbrokenheid. De innerlijke verbrokenheid. Als de Heere bekering in zijn woord voorstelt, en als hij onze mens tekent die waarachtig tot bekering komt, dan lees je bijvoorbeeld in Jeremia 31... dat de Heere zegt van het volk Israël, Efraïm noemt hij ze daar, ik heb Efraïm horen klagen. En dan tekent hij die Efraïm als een mens die op de heup klopt. En als de Heer Jezus ook duidelijk maakt wat dat is, wat er bij de bekering ter sprake komt en wat er ondervonden wordt, dan tekent hij dat in de gelijkenis van de tollenaar, die boetvaardige tollenaar die op zijn borst slaat. Nou zijn dat uiterlijke dingen. Op je heup kloppen of op je borst slaan, dat zijn uiterlijke dingen. En dat kan inderdaad allemaal nog uiterlijk vertoon zijn. Dat kan allemaal niet meer zijn dan een bepaald godsdienstige ritueel. Maar zo bedoelt de Heere dat natuurlijk niet. En zo staat die tollenaar daar niet in de tempel, om nou ook eens een vrome indruk te maken en zoals het dan behoort te gebeuren, ook af en toe eens een klopje op zijn borst geeft. Maar daar is het de aanduiding van het gebroken hart. Ik weet wel, dat kan in het uiterlijk blijven steken. Je leest van koning Achab dat hij zich verkocht had om kwaad te doen. Maar die Achab die zich verkocht had om kwaad te doen in de ogen des Heren, die heeft toch ook nog wel eens andere momenten gekend. En als het oordeel over hem wordt aangekondigd en over zijn huis door de profeet Elia, dan moet je Achab eens zien. Dan scheurt hij zijn kleren. En dan trekt hij een zak over zijn vlees. En dan strooit hij as op zijn hoofd. En dan gaat hij langzaam. Dat is zijn bekering. Het was niet veel dieper dan een centimeter onder de oppervlakte. Maar het raakte zijn hart inderdaad niet. Maar de vormen waren er. Alleen die hebben voor God geen waarde als het hart er buiten blijft. Maar daar waar het hart erin meekomt, waar het hart erin klopt, waar het hart iets van verbrokenheid kent, vanwege de oprechte droefheid naar God. Niet omdat de zonde ons zulke verdrietige gevolgen heeft veroorzaakt. Niet omdat het leven daardoor zo moeilijk en zo pijnlijk geworden is. Dat zal er in de beleving van de smart ook wel meegeteld mogen worden. Maar ten diepste is het hart verbroken omdat we hebben ontdekt dat wij gezondigd hebben tegen een goeddoend God. En dat we met onze zonde hem hebben onteerd en gekwetst. En als er dan zo indrukken komen over onze onwaardigheid, zodat de mens zichzelf gaat beschuldigen, dan heb je dat element in de waarachtige bekering van de verbrokenheid. Maar daar blijft het niet bij. Want dan volgt er onmiddellijk een tweede. Als God ons door zijn Heilige Geest zo aan onszelf ontdekt, dan volgt er ook de behoefte om dat nu alles eerlijk tegen God te gaan zeggen. Mijn zonde maakte ik u bekend. En mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. David komt ertoe om op zijn knieën te vallen. En het tegen de Heere te zeggen. Hij heeft het een tijd lang niet gedaan. Toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees of waardoor dan ook niet heb beleden. Er is een periode in zijn leven geweest dat hij zweeg. Dat hij zijn mond hield. Dat ook tegenover de Heer. Dat hij in ieder geval niet eerlijk tot God naderde. Dat hij zijn zonde probeerde te verstoppen. Te bedekken. En hij voelde wel in die periode dat dat niet zou kunnen. Hij voelde wel dat God hem meer en meer en steeds verder en verder in de engte dreef. Uw hand was dag en nacht zwaar op mij. En onder die drukkende hand van de Heere, die David maar tot eerlijke bekentenis wilde brengen, heeft David gezucht en gekreund. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. En dat duurt net zo lang totdat David toegeeft. Totdat hij echt op zijn knieën komt. En totdat hij de schijn niet langer kan ophouden. En niet langer hoeft te proberen om in het oog van zijn onderdanen een goede indruk te maken. Alsof hij toch ook nog wel een vroom mens was. Die op zijn tijd zijn godsdienstige plichten verrichtte. Nee, als Gods hand hem uiteindelijk op de plaats gebracht heeft waar hij zijn moet, dan gaat David spreken. En dan gaat hij het eerlijk zeggen. En we hebben daar ook getuigenis van, want de Heilige Geest heeft het onszelf laten optekenen in de 51ste psalm. Dan wordt de mens eerlijk voor God. Als het werk van Gods geest hem overtuigd heeft. Als we bedekking van onze zonden zoeken, als we vergeving van onze zonden zoeken, gemeente, dan zullen we moeten beginnen met die zonden eerst voor God open te leggen. Eerlijk. Zoals ik verwees al naar hem die tollenaar ook deed. O God, wees mij de zondaar genadig. En zoals die moordenaar aan het kruis deed, wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen we verdiend hebben. Als die eerlijke bekentenis ontbreekt, ja, dan kan de mond nog wel veel zeggen. Maar dan ben je niet veel verder dan die Agab waar ik het zo pas over had. Of die Saul van wie we ook zoiets lezen. Of Kain van wie geschreven staat dat hij zegt mijn misdaad is groter dan dat ze vergeven worden. Maar die mensen willen alleen maar de straf ontlopen. Die zijn bang voor het oordeel dat dreigt. En dat oordeel zal vreselijk zijn. Over elke onboetvaardige zondaar. En geen wonder dat er dan ook wel eens mensen zijn die toch wel ontdekt hebben op de een of andere manier dat het niet deugt in hun leven. En dat God nu kan komen afrekenen. Die dan op een bepaalde manier, vormelijk, uiterlijk, ceremonieel of ritueel proberen die zonde weg te krijgen door boetedoeningen en wat dan ook. Maar daar is de Heere niet zozeer bij geïnteresseerd. De Heere wil het horen. Hij wil het horen uit onze mond. Hij wil het horen uit een oprecht gemaakt hart. En weet u wat dan een kenmerk is van een oprecht gemaakt hart? Dan zegt de mens niet alleen maar, Heere wil mijn zonde vergeven. En wil mijn ongerechtigheden bedekken. Maar daar gaat zo'n mens de dingen bij namen noemen. Heere, wilt u vergeven dat ik een andere vrouw heb aangezien om haar te begeren? Heere, wilt u vergeven? Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen toen ik dingen op een hele listige manier door bedrog ontvreemd heb. En je weet heus wel wat je gedaan hebt en waar je het gedaan hebt. En anders herinnert Gods geest ons er wel aan. Ik bedoel, maar dan worden de dingen concreet. En dan wordt de schuldbelijdenis ook concreet. Dan wijzen we het aan. Omdat God het ons eerst heeft aangewezen. Daar zit het. En daar. En daar. En waar dan niet. Oprechte schuldbelijdenis. Dat is ook een onderdeel van de waarachtige bekering. En alleen zo'n oprechte schuldbelijdenis, je ziet het in de 32e psalm, alleen zo'n oprechte schuldbelijdenis baant de weg. Pas dan, als David dat gedaan heeft, mijn zonde maakte ik u bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis doen van mijn overtreding. U ziet zelfs dat hij in dat ene vers 33 manieren noemt om het voor de Heere uit te zeggen. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid, gebruikt hij een ander woord dan zonde. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal belijdenis van mijn overtredingen, weer een ander woord. De zonde is zo veelkleurig. De zonde is zo veelomvattend. De zonde is zo allesbezettend. Maar in die weg mag hij ondervinden en gaan zeggen, en gij vergaaft de ongerechtigheid van mijn zonde. Daarom kon Augustinus zeggen, van zo'n oprechte schuldbelijdenis, zo'n belijdenis sluit de mond der hel en opent de poort van het paradijs. En dan is er nog een derde element, gemeente, sprekend over de waarachtige bekering als weg tot de vergeving. Dan is er nog een derde element, dan zal de oprechte bekering ook gekenmerkt worden door een afkeer van de zonde. De zonde wordt beleden, maar hij wordt ook afgelegd. Hij wordt verlaten. Kijk, je kunt niet de zonde belijden en er tegelijkertijd aan vasthouden. Zegt u nou zelf. Dat is toch zo inconsequent als dat het maar zijn kan. De zonde belijden en de Heere vragen of die vergeeft. En dan toch in diezelfde zonde doorgaan. Of in een andere zonde doorgaan. Dat kan natuurlijk niet. En vandaar dat tot de waarachtige bekering ook hoort het mijden van de zonde. Het vlieden, het ontvluchten van de zonde. Als je dat niet doet en je zonden alleen maar beleidt, dan ben je een geveinsde. Als die verloren zoon tot het inzicht komt dat hij gezondigd heeft tegen zijn vader. Tegen de hemel en tegen zijn vader. Dan zegt die verloren zoon niet, ik zal dat eens eerlijk aan mijn vader gaan bekennen. Ik zal hem eens een brief schrijven. En dan zal ik het allemaal eens eerlijk op papier zetten. Terwijl hij ondertussen in dat zondige leven verder gaat. Nee, dan zie je bij die verloren zoon dat als hij die ontdekking gedaan heeft, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor mijn vader, dat hij opstaat en naar zijn vader gaat en met dat hij dat doet, verlaat hij dat zondige leven waarin hij het goed van zijn vader heeft doorgebracht. In de dienst van de zonde. Hij keert dat de rug toe. Hij laat dat voor wat het is. Hij is oprecht gemaakt. En oprechtheid brengt consequentie met zich mee. Dan ga je het niet alleen zeggen tegen God. Maar dan ga je ook willen dat het over is met de zonde. En dan begeer je een hartelijk een breuk met de zonde. Daar waar Gods geest het zo werkt, gemeente, daar wordt de weg geopend. En dat was toch de vraag, hoe krijgen we er deel aan? Wel, hier heb je het, langs deze weg. Verbrokenheid, belijdenis en een omkeer in ons leven. Een omkeer, echte omkering, echte bekering. Die zichtbaar wordt in de levenswandel, in het levensgedrag, in wat je doet en wat je laat. Dan kun je niet meer leven zoals je tot nog toe geleefd hebt. Dan heb je geen behagen meer in de dingen waar je tot nog toe behagen in had. En dan heb je geen hekel meer aan de dingen waar je tot nog toe een hekel gehad hebt. Dat wordt allemaal net omgekeerd. Bekering. Maar in het allernauwste verband met dat andere, met geloof. Geloof waarin? Of geloof in wie? Laat ik die vraag stellen. Geloof in wie? Natuurlijk in God. Natuurlijk in God in Christus. Natuurlijk. Ik denk weer aan wat we vorige week zagen en wat onze catechismus ook naar voren brengt. Geloof in datgene wat de Heer Jezus gedaan heeft. In wat God in Christus gedaan heeft. Toen hij de zonden van zijn volk op hem deed aanlopen. En toen de Heer Jezus Christus gewillig gebogen heeft onder die last van zonde en plagen. Die ook zelfs voor hem niet te dragen was. Maar die hem heeft doen nederdalen, zelfs in de diepten van de hel. Geloof in het evangelie waarin ons deze dingen worden geopenbaard. En geloof dat het waar is dat God gezegd heeft. Dat degenen die tot die zaligmaker komen en die in hem hun vertrouwen en op hem hun hoop stellen, dat die door hem worden aangenomen. Geloof in datgene wat God heeft geopenbaard. Laat ik u dat duidelijk maken aan de hand van twee voorbeelden uit het Oude Testament. Eén uit de wetgeving en de ceremonieën die in de tabernakel en later in de tempel moesten plaatsvinden. U weet, er werd op een oud-testamentische manier het offer van de Heer Jezus vooraf gebeeld. Dat wat wij uit het Nieuwe Testament weten als het volmaakte offer van Christus, dat was in het Oude Testament zo nog niet zichtbaar. Maar niettemin heeft God het volk Israël daar toch ook in willen onderwijzen. Door ze de dingen als het ware voor de ogen uit te beelden. In die verschillende gebeurtenissen in de tabernakel. Nou, daar werden dan ook offers gebracht. Heenwijzend naar het grote offer. Daar werden dieren geslacht. Er werd bloed vergoten. En als er nou zo'n dier geslacht werd, dan gebeurde dat in de plaats van die zondaar. Daar had je ook heel duidelijk het idee van de plaatsvervanging, van de borgtocht. Er werd een dier door God aanvaard in de plaats van een mens. Dat dier mocht sterven en die mens in wiens plaats die dat dier kwam mocht leven. Nou, dat is allemaal nog veel heerlijker in de Heer Jezus Christus. Maar en nu gaat het mij om één ding. Als zo'n Israëliet zo'n offer bracht voor zijn zonden. En als hij dat dier, dat offerdier, overgaf aan de priester of aan een van de levieten, dan moest hij toch een bepaalde handeling verrichten. U weet welke. Hij moest zijn hand op de kop van dat offerdier leggen. Hij moest zich met dat offerdier identificeren. Het was zijn offer. Het kwam in zijn plaats. En met die handoplegging, als hij dat goed beleefde en goed verstond, dan ging daar tegelijkertijd ook deze gedachte in mee. Dan droeg hij zijn schuld op dat dier over. Overdracht van schuld. En dan ging dat dier met zijn zonden beladen de dood in. En dan waren de zonden van hem af, omdat ze op dat dier gelegd waren. Daar heb je datgene wat in het geloof gedaan moest worden. Oh, natuurlijk, er zijn denk ik heel veel Israëlieten geweest die dat allemaal maar oppervlakkig hebben beleefd. Die, nou ja, omdat de wet dat nou eenmaal zei, ook zo af en toe met een dier naar de tempel gingen en dat in het plaats. En die hebben gedachteloos hun hand op de kop van dat dier gelegd als de priester dat van hen vroeg. En voor de rest dachten ze er niet over na. Maar waar het echt gebeurde, vanuit hun schuldverslagen hart. Stel u nou zo'n Israëliet in. Stel u hem voor, die door Gods geest aan zichzelf was ontdekt. En die daar ergens in het gebied van Naftali of in het gebied van Zebulon woonde. En die geraakt was door dat ontdekkende woord, toegepast door de Heilige Geest, gesproken door een profeet of door wie dan ook. En bij wie de slag naar binnen gevallen was. En die ontdekt had de kwaal van zijn hart. Die had begrepen, nou heeft God nog een weg geopend. Nou is er nog een middel om aan de welverdiende straf te ontgaan en weer tot genade te komen. En dan moest hij met zijn schaap of met zijn ander dier naar Jeruzalem. En dan moest hij dat beest aan de dienaren in de tempel overgeven. En dan zei de priester tegen hem, leg nou je hand maar op de kop van dat schaap. En als hij het echt beleefde, zoals het beleefd moet worden, dan voelde hij daarbij het onuitsprekelijke wonder van Gods genade, dat de Heere nou een plaatsvervanger gaf. En dat hij zijn schuld kwijt kon, over kon geven. En dat kon hij dan alleen maar doen in het geloof. Het geloof dat God dat offer wilde aannemen in zijn plaats. Of een andere illustratie, dan denk ik aan de geschiedenis van Israëls woestijnreis. Toen ze een keer door de slangen gebeten waren, de Israëlieten, daar was reden toe. De Heere stuurde die slangen op die Israëlieten af, want ze hadden voor de zoveelste keer geklaagd en gemurmureerd en God onteerd. En dan zouden ze allemaal gestorven zijn door het gif van die slangen. En toen gaf God in zijn langmoedigheid en in zijn grote goedertierenheid een redmiddel. Mozes kreeg opdracht om een koperen slang te vervaardigen, die op een stang te steken en die koperen slang hoog op te heffen, zodat iedereen het zien kon. En dan komt het woord van God daarbij, want die slang kan natuurlijk niks. Dat stuk koper op een stang, dat kan geen Israëliet genezen. Maar het woord van God klinkt daarbij, in de vorm van een belofte. En dat woord van God in de vorm van een belofte moet nou geloofd worden. En wat is dat woord? Wat is dat beloftewoord van de Heere? Een ieder die gebeten is, als hij op die slang ziet, zal hij leven. Dat zegt God. Is dat waar? Ja, zegt het hart, dat is waar. En daarom kijkt die gebeten Israëliet. En hij ondervindt, terwijl hij kijkt, hoe waarachtig dat woord is. Want hij voelt in zijn lichaam dat hij geneest. Maar als je het niet gelooft, als je zegt, kijken naar een stuk koper, wat zou dat nou? En je gaat eraan voorbij. Als je het niet gelooft, omdat je er nog steeds geen erg in hebt dat je door een slang gebeten bent en opgeschreven bent ten dode, dan ga je aan dat redmiddel voorbij. En dan kan Mozes zeggen wat hij wil en dan kan God zeggen wat hij wil. En dan kunnen er beloften komen zoveel als er zijn. Maar dan kijk je niet, want je gelooft het niet. En zo heeft de Heere op allerlei manieren aangewezen dat er een redmiddel is. En ook hoe een mens dat redmiddel moet gebruiken in het geloof. En zo is het nou ook met de Heere Jezus. Trouwens, de Heere Jezus heeft die geschiedenis van de koperen slang in Johannes 3 ook genomen als een illustratie in zijn eigen onderwijs, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Hij doelt op zijn kruisiging. Opdat een iegelijk die in hem gelooft, daar hebt u het woord weer, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En hoe geloof je dan in die verhoogde Christus? Waarin wordt dat geloof in die verhoogde Christus dan geoefend? Hoe wordt dat beleefd? Door op hem te zien. Zoals die Israëlieten op dat de slang moesten zien. En zo is de weg van het geloof aangewezen door de Heere. Zo pas had ik het over de weg van de bekering. Nu zeg ik de weg van het geloof. En ik hou ze toch wel dicht bij elkaar. Het zal u straks wel blijken. Het is rijk wat de Heer Jezus gedaan heeft. Wat hier genoemd wordt het bloed van Christus. Het is een onbeschrijfelijk rijke weldaad dat de Heer Jezus zijn leven ervoor over gehad heeft. En zich tot in de dood heeft willen vernederen. Het is onbeschrijfelijk rijk. Dat God dit heeft willen doen. Wat geen oog heeft gezien. En geen oor heeft gehoord. En nooit in een mensenhart zou zijn opgekomen. Maar wat God bereid heeft. Maar het moet niet alleen voor een mens gedaan worden. Het moet ook in ons worden toegepast. Dat bloed dat vergoten is, moet op mijn hart gesprenkeld worden. Moet aan mijn ziel, mijn vuile ziel, worden aangebracht. We moeten er deelgenoot van worden, gemeente, dat weten we toch. We begeren toch ook niet anders te horen dan dat het heil voorwerpelijk tot stand gebracht is, maar onderwerpelijk ook moet worden toegepast. En zo laat de schrift het ons toch ook weten. Maar dan moeten we het in onze persoonlijke beleving ook leren kennen. En dan moeten we het in ons leven ook gaan zoeken. En niet rusten voordat we er deel aan kregen. En voordat wij dat hebben mogen doen. Wat die Israëliet moest doen met zijn offerdier. Of wat die Israëliet moest doen met die koperen slang. Maar dan wij met het oog op het offer. En de verhoogde Christus. Wat voor geloof is dat? Natuurlijk is het geen geloof dat alleen maar in mijn verstand zetelt. Natuurlijk is het een geloof dat een zaak van het hart is geworden. Natuurlijk is het een geloof dat uitgaat van de waarachtigheid van het woord van God. Maar waar je hart ook is bijgevallen. En waar je vertrouwen op gekregen hebt. Wat is dat voor een geloof? Dat is ook geen geloof voor een poosje. Dat is ook geen geloof dat komt en weer gaat. Geen tijdgeloof. Zoals de Heer Jezus daarover spreekt, onder andere in de gelijkenis van het zaad. Het zaad dat op steenachtige plaatsen terechtkomt, is maar voor een tijd. Het zaad dat op de rotsbodem, tussen de doornen terechtkomt, het is ook maar voor een tijd. En zulke mensen zijn er die zo geloven. Zegt de Heer Jezus ook. Hij typeert ze. Als mensen die zodra ze het woord horen. Erop afvliegen. Ha. En ze grijpen dat woord aan. Want dat is zo'n blij woord. Ze nemen het evangelie met blijdschap terstond aan. En ze richten zich alleen maar op die ene kant van het evangelie. De kant van Gods beloften. En als datzelfde woord met vermaningen komt en met waarschuwingen. En als datzelfde woord ons vertelt wie wij zijn. Dood in de misdaden en in de zonden. En als datzelfde woord ons aangrijpt in ons verloren bestaan. En ons niet met rust laat. Dan worden die accenten nogal eens snel geneutraliseerd. En die moeten in de prediking ook maar niet te veel gehoord worden. Het is vooral, spreek ons zachte dingen. En men zegt dat tegenwoordig, je moet ons vertellen hoe we er nou mee in de week moeten leven. Hoe we het moeten toepassen in ons werk. Maar het gevolg is dat het woord dan wel aangenomen wordt. Alleen de Heer Jezus zegt, het is niet aangenomen in het binnenste des harten. En dan heb je er niks aan. Wat is dat dan voor geloof waar het over gaat als het gaat over hoe krijg je deel aan de vergeving? Hoe werkt dat geloof? Nou, laat ik u noemen. Dat geloof roept God aan. Zoals de tollenaar, ik noem hem maar weer, ook deed. Die zijn zonde beleed. Maar die zei, o God. Het was een geadresseerd roepen. Het was niet in het luchtledige. Het was niet een onbestemd klagen. Maar het was een geadresseerd spreken. Hij ging tot God. En dat is de God tegen wie hij juist gezondigd had. Dat is de God wiens wet hij geschonden had. Het is de God aan wie hij zijn leven onttrokken had. Het is die God die hij alle zeggenschap in zijn leven verboden had. En tot die God gaat hij. Er is ook geen andere immers. En tot die God roept hij. En voor die God buigt hij. En die God smeekt hij, zoals de moordenaar, gedenk mijner. Ziet u, het echte geloof vlucht naar de Heere toe. Al heeft het hart alle reden om voor die God te vrezen. En al heeft het hart alle reden om te denken, ja, maar als ik naar de Heere ga, dan zal de Heere wel tegen me zeggen, nou, je komt met je zonde beleden, je eigen mond getuigt tegen je. Wat doe je hier? Zoek eerst dat je je zonde kwijtraakt. En kom dan terug. En dan kunnen we verder spreken. Maar zo kan ik niet met u te doen hebben. Mens heeft alle reden om zo te vrezen. En toch gaat hij. Dat geloof grijpt God aan. En dat worstelt met God. Om het behoud van zijn verloren bestaan. Maar dat geloof gaat ook verder. Dat geloof heeft ook gehoord van dat offer dat God toestaat, dat hij zelf geeft. Van die slang die Mozes op Gods bevel op een stang omhoog moest steken, zodat iedereen het zien kon. Dat geloof heeft ook gehoord het evangelie. Er is toch bij God nog doen aan. En als dat geloof nieuwtestamentisch beleefd en beoefend mag worden, dan grijpt dat geloof ook naar die delen van het woord van God die ons van die meerdere koperen slang spreken. En van dat volkomen offer dat eenmaal in de volheid des tijds gebracht is. En dan grijpt dat geloof naar die schriften waarin het over die zaligmaker en zijn bloed, die zaligmaker en zijn offer gaat. En als de Heere door zijn Heilige Geest dat waarachtige geloof werkt en versterkt, dan is het die geest die innerlijk overtuigen gaat dat we nu de hand op dat lam moeten gaan leggen. En dan is het de geest die ons er niet alleen van overtuigt dat het zo moet, maar dan is het die geest die de hand ook neemt en hem bij dat lam brengt. Dan is het de geest die vrijmoedig maakt tegen alles wat er tegenin roept in. En tegen alles wat je beschuldigende geweten ook zou durven beweren en terecht zou kunnen beweren in. Dan is het die geest die gaat zeggen, alhoewel ik Gods geboden allemaal overtreden heb en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans is in die zaligmaker voldoende vergevende genade en kracht om ook mij van al mijn ongerechtigheden te verlossen. En als die geest het waarachtige geloof ontsteekt, dan zegt de moordenaar aan het kruis niet alleen maar, wij rechtvaardig, wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij verdiend hebben. Maar dan zegt die moordenaar, door diezelfde geest geleid in het geloof, tot die middelste kruiseling, tot die vervloekte aan het vloekhout, in wie gans geen schoonheid en geen heerlijkheid is, en geen gedaante dat we hem zouden begeerd hebben. Maar dan zegt het geloof van die moordenaar, Heere, gedenk mijner, als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Dan zegt hij niet, geef me een ereplaats, verre van dat. Hij zegt niet eens, Heere, geef me een plaats. Hij zegt alleen maar, en dat zou hem al een eeuwig wonder zijn. U komt er straks, al hangt u hier aan uw vloekhout. En al weet ik dat naar de wet dit betekent dat ieder die aan een vloekhout vervloekt is en regelrecht naar de hel gaat. Maar ik weet dat u naar het paradijs gaat. Heere, als u daar bent, denk dan aan mij. Dan leert de Heilige Geest het. Als je de ontdekking gedaan hebt dat de oude slang je gebeten heeft. En dat het gif van de zonde door je aderen raast. En dat er nergens genezing is bij welke dokter je het ook zou zoeken. En bij welke godsdienst je het ook zou zoeken. En bij wat voor godsdienstrituelen je het ook zou zoeken. Dat er geen redding en geen heil meer te verwachten is. Maar dat zeker de dood het einde zal zijn. En dan brengt die geest het geloof bij dat woord dat de Heere gesproken heeft. Het woord dat voor gebetenen zo'n betekenis krijgt. Het woord dat namelijk voor gebetenen de weg opent. Het woord dat tot gebetenen zegt, zie op mij. Zie op die slang. En als dan in de vrijmoedigheid die de Heilige Geest geeft, het gebroken oog desnoods, uit het verzwakte lichaam uiteindelijk toch richting slang getrokken wordt en ziet op dat redmiddel dat God geeft, dan wordt het ook ervaren. Hij wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem gehoord. En weet je dat dan per conclusie? Weet je dat dan als een resultaat van een som die je maakt? Weet je dat dan nadat je al je ervaringen en al je gestalten en al je wederwaardigheden bij elkaar hebt opgeteld? Weet je het dan in de weg van een conclusie? Nee. Dan zegt God het. Dan zegt God het zoals de Heere Jezus het zei. Tot die geraakte. Mijn zoon. Uw zonden zijn u vergeven. Heere, nou heb ik het zelf uit uw mond gehoord. Nou hoeft een ander het niet te vertellen. Dan hoef ik het mezelf niet te vertellen. Dan hoef ik ook geen conclusie te trekken. Dan hoef ik mezelf niet erbij te rekenen. Nou heb ik het uit uw eigen mond gehoord. Hoe krijg ik er nou deel aan, gemeente, aan deze, langs deze weg? Bent u er zo aangekomen? Hebt u er zo deel aan ontvangen? Kent u die weg van de waarachtige bekering, verootmoediging, belijdenis en afkeer van de zonde? En die weg van het waarachtige geloof dat tot God roept en schuld beleidt, maar dat ook op die beloften van het evangelie de hand leert leggen en daarop leert pleiten en daarop leert vertrouwen, want God heeft het gezegd. om zo door die geest die zowel de bekering als het geloof werkt in de harten, ertoe gebracht te worden om die enige en volkomen zaligmaker en zijn bloed toe te eigenen. U zegt, was het maar waar dat ik dat wist. Maar ik ben het zo onwaardig. Ja, dat zal best. Maar dat hoeft toch geen verhindering te zijn. Beleving en besef van onze onwaardigheid. U krijgt het toch niet als u waardigheid zou bezitten. De Heere geeft het toch uit genade. Nou, zoek het dan waar u het krijgen kunt. Ja, dat heb ik ook al zo lang gedaan. Gezocht, geroepen, gevraagd. Meent u dat? Meent u dat? Wilt u het dan wel hebben? Ja, ja. Wilt u het ook hebben op Gods voorwaarden? Ga dat eens na. Of u het wilt hebben op Gods voorwaarden. En de voorwaarde is onder andere dat wij onze zonden moeten loslaten. De voorwaarde is onder andere dat we alles wat van ons is prijsgeven. En dat we nergens meer op steunen behalve op wat Hij geeft. Onderzoek dat eens. Eerlijk. Heere, zit ik toch nog vast? Zit ik toch nog vast? Is er dan toch nog verborgen kwaad in mijn leven waardoor de gemeenschap met u belemmerd wordt en waardoor het geloof niet kan komen daar waar het geloof eigenlijk moet komen? Onderzoek uzelf eens. We kunnen onszelf in de weg staan. En lelijk. We kunnen zelfs zo denken dat we genoeg hebben aan het staan naar de vergeving. Terwijl we de beleving van de vergeving eigenlijk niet eens zo hartelijk begeren. We kunnen in ons zelfbedrog ook op de weg van de geestelijke dingen en de geestelijke ervaringen soms tevreden zijn met wat we al bereikt hebben. En met wat God, zoals we dan menen, ons al heeft gegeven. En het komt zelfs ook voor dat we ervan uitgaan dat het staan naar vergeving de Heere aangenamer zou zijn dan het delen in de vergeving. Alsof twijfelen een hogere stand in het geestelijke leven is dan weten. Gelovig weten. Let op uw arglistig hart. En wees een ernstig zoeker naar dit heil. En als de Heer dat dan tegen u zou zeggen, wat kan ik nou voor u doen? Nou heb ik die boodschap gehoord. Driemaal wat vergeving, dat vergeving nodig is. Wat vergeving is. En hoe je het van de Heer kunt krijgen. En als de Heer nou vanavond, en ik denk dat hij het zegt. Als we dan die boodschap gehoord hebben en we hebben toch geluisterd en begrepen wat het allemaal inhoudt. De hoofdlijnen in ieder geval. Als de Heere dan tegen u zegt, nu u dat alles gehoord hebt, wat kan ik nu voor u doen? Zegt u dan, Heere, vergeef ons onze schulden. Vergeef het ook mij. Als de Heere dan tot u zou zeggen, wat kun je dan van jezelf zeggen? Zegt u dan, Heere, ik beroep mij op de Heere Jezus en op Hem alleen. Zie mij aan in Hem. En als de Heere dan tegen u zou zeggen, waarom zou ik dat eigenlijk doen? Zegt u dan, Heere, doe het maar om uw grote naams wil. Doe het maar niet om mijnent wil. Doe het maar niet om enig goed dat ik nog denk te hebben. Doe het maar niet om. Doe het alleen om uw grote naams wil. Doe het om uw woords wil. Doe het omdat gij het gezegd hebt. Dat de gebeten Israëliet op die slang mag zien en dan zal leven. Doe het alleen om dat bloed van Christus. Nou, pleit dan zo bij de Heer. Met erkenning van uw ongerechtigheden en met een beroep op dat alles reinigend bloed des verbonds. Om zo in de weg van waarachtige bekering en geloof dat heilgeheim te mogen kennen. Hij vergeeft menigvuldiglijk. Amen. Psalm 103, het zesde vers. Laten we samen nog tot u mogen naderen en hoor ons en sla acht op ons dankgebed. We hebben reden tot dankbaarheid, Heer, en u gij ons opnieuw hebt gesproken van die zo heerlijke weldaad, die onverdiende gunst, dat u het een verloren zondaar geeft en te beleven geeft ook, mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Heere, zo staat het er, zo zegt u het, zo doet u het. Doe gij ook zo in ons leven, bij aanvang en bij voortgang, want dat zal altijd weer opnieuw beleefd moeten worden, zoals de bede ook elke keer, elke dag opnieuw beleden en gebeden moet worden. Vergeef ons onze schulden. En zo zal elke keer weer dat bloed van de Heere Jezus Christus onmisbaar zijn. Heere, we danken u ervoor dat u van die vergeving spreekt en dat u ook aanwijst in uw woord langs welke weg we het zullen kunnen verkrijgen. Duidelijk staat het er immers, de weg van bekering, de weg van geloof. En nu moeten wij op die weg geleid worden, gebracht allereerst en verder geleid. En er is er maar één die dat doet, wiens werk het is. Dat is de Geest, de Heilige Geest, die het hart vertedert en verbreekt. En die geloof schenkt in het hart. Die Geest die voor u doet bukken. En die op u doet hopen. Die Geest die dat woord neemt en het naar het hart brengt. Die Geest die de hand neemt. En die naar dat offer leidt. Heere, schenk ons de hulp van uw Geest. En wilt gij door uw Geest ook de toepasser zijn van het gepredikte woord. Opdat het niet alleen tot ons oor komt, maar ook uitwerking krijgt in ons hart. Zoals geen mens dat bewerken kan. Ook in de prediking niet. Heere, laat uw genade ons vergezellen en wil verder voor ons zorgen. Ook in de week die voor ons ligt, wat ons ook verder te doen staat, wat ons wacht, Heere, dingen die we weten dat gebeuren zullen en die we doen moeten, maar ook dingen die zo onverwacht op ons pad kunnen komen. En wat kan dat al niet zijn? Leid ons, Heere, als aan uw hand. Geef de gemeente volgende week zondag een gezegende zondag met dominee Baas. Sterk hem tot die taak die hij dan in ons midden hoopt te verrichten. Bekwaam hem ook bij het werk dat hij geregeld te doen heeft samen met de anderen aan de universiteit in Apeldoorn. Wees met iedereen daar en stel die instelling tot een rijke zegen ook voor onze kerken. Om Jezus wil. Amen. Psalm 32, het derde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.